Goed, we gaan naar Jozua hoofdstuk 8 en dat gaan we lezen met elkaar. Jozua hoofdstuk 8. En er staat in vers 1. Hierop sprak de Heere tot Jozua: vrees niet en wees niet verschrikt. Neem alle krijgsvolk met u en maak u gereed. Trek op naar Ai. Zie, ik geef de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in uw macht. En gij zult met Ai en zijn koning handelen, zoals gij met Jericho en zijn koning gehandeld hebt. Alleen moogt gij u meester maken van zijn buit en zijn vee. Leg mannen in hinderlaag aan de achterzijde van de stad. Toen maakte Jozua zich gereed met alle krijgsvolk om op te trekken naar Ai. 30.000 man, dappere helden, koos Jozua uit, die hij desnachts uitzond met de opdracht: ziet, gij zult u tegen de stad in hinderlaag leggen, aan de achterzijde der stad. Gaat niet te ver van de stad af en houdt u allen gereed. Ikzelf en al het volk dat bij mij is, wij zullen de stad naderen. Wanneer zij dan uittrekken ons tegemoet, zoals de eerste maal, zullen wij voor hen vluchten. Dan zullen zij ons achterna trekken, zodat wij hen van de stad weglokken, want ze zullen denken, ze vluchten voor ons zoals de eerste maal. Als wij dan voor hen vluchten, zult gij uit de hinderlaag opstaan en u van de stad meester maken, en de Heer uw God zal haar in uw macht geven. Zodra gij de stad hebt bezet, zult gij haar in brand steken. Naar het woord des Heeren zult gij het doen. Ziet, ik heb het u geboden. Daarna zond Jozua hen uit en zij trokken naar de hinderlaag en bleven tussen Bethel en Ai, ten westen van Ai. Maar Jozua bracht die nacht door onder het volk. Vroeg in de morgen monsterde Jozua het volk en trok met de oudsten van Israël aan de spits van het volk naar Ai. Ook al het krijgsvolk dat bij hem was, trok op en zij naderden en kwamen tegenover de stad en legerden zich ten noorden van Ai, zodat het dal lag tussen hem en Ai. Hij nu had ongeveer 5.000 man genomen en hen in hinderlaag gelegd tussen Bethel en Ai, ten westen van de stad. Aldus had men het volk opgesteld, het gele leger, dat ten noorden van de stad was, en zijn achterhoede ten westen van de stad. Maar Jozua was in die nacht midden door het dal gegaan. Zodra de koning van Ai dit gezien had, trokken de mannen der stad des morgens vroeg haastig uit ten strijde, Israël tegemoet, hij en al zijn volk naar de verzamelplaats tegenover de vlakte, want hij wist niet dat hem een hinderlaag achter de stad gelegd was. Jozua en geheel Israël lieten zich door hen verslaan en vluchtten in de richting van de woestijn. Daarom werd al het volk dat in de stad was opgeroepen om hen te achtervolgen. En terwijl zij Jozua achtervolgden, werden zij van de stad afgesneden. Er bleef niemand over in Ai en Bethel, die niet uittrok, Israël achterna. En ze lieten de stad open achter, terwijl ze Israël achtervolgden. Toen zeide de Heer tot Jozua: strek de spies die in uw hand is uit naar Ai, want ik geef het in uw macht. En Jozua strekte de spies, die in zijn hand was, uit naar de stad. Toen stonden de mannen in allerlei op uit de hinderlaag en snelden toe. Zodra hij zijn hand uitstrekte, trokken de stad binnen, namen haar in en staken de stad ijlings met vuur in brand. Toen de mannen van Ai zich omwenden en toezagen, zie, de rook van de stad steeg op ten hemel en ze hadden geen gelegenheid om her of derwaarts te vluchten. Immers het volk dat naar de woestijn gevlucht was, keerde zich om naar de vervolgers. Zodra Jozua en heel Israël zagen dat de mannen van de hinderlaag de stad ingenomen hadden en dat de rook van de stad opsteeg, wenden zij zich om en sloegen de mannen van Ai. Intussen trokken de anderen uit de stad hun tegemoet, zodat zij midden tussen de Israëlieten geraakten, deze van hier en genen van daar, en zij sloegen hen, zonder dat men iemand van hen overliet die ontsnapte of ontkwam. Doch de koning van Ai grepen ze levend en brachten hem tot Jozua. Zodra Israël gereed was met alle inwoners van Ai te doden in het veld, in de woestijn waar ze hen vervolgd hadden, en deze alle tot de laatste man door de scherpte zwaards gevallen waren, keerde geheel Israël terug naar Ai en sloeg het met de scherpte des zwaards. Allen die op die dag vielen, zo mannen als vrouwen, waren 12.000, al de burgers van Ai. En Jozua trok zijn hand, waarmee hij de spies uitgestrekt hield, niet in, voordat hij alle inwoners van Ai met de band geslagen had. Alleen van het vee en de buiterstad hebben de Israëlieten zich meester gemaakt, naar het woord des Heren dat hij Jozua geboden had. Jozua verbrandde Ai en maakte het tot een puinhoop voor altijd, een woestenij tot op de huidige dag. De koning van Ai spitste hij op een paal, tot aan de avond stond. Tegen zonsondergang gebood Jozua dat men zijn lijk van de paal zou afnemen, en men wierp het neer bij de ingang van de stadspoort. Daarna richtte men boven hem een grote steenhoop op, die er is tot op de huidige dag. Toen bouwde Jozua een altaar voor de Heere, de God van Israël, op de berg Ebal, zoals Mozes, de knecht des Heeren, de Israëlieten geboden had, naar hetgeen geschreven stond in het boek der wet van Mozes, een altaar van onbehouwen stenen, die men met geen ijzer bewerkt had. Zij brachten daarop brandoffers aan de Heer en slachten vredeoffers. En daar schreef hij op de stenen een afschrift van de wet van Mozes, hetwelk hij opschreef ten aanschouwe de Israëlieten. Geen Israël nu, zijn oudsten, de opzieners en zijn rechters, stonden aan weerszijden van de ark tegenover de Levitische priesters die de ark des verbonds droegen, zowel vreemdelingen als geboren Israëlieten. De ene helft tegenover de berg Gerizim en de andere helft tegenover de berg Ebal, zoals Mozes de knecht des Heren vroeger geboden had om het volk Israël te zegenen. Daarna las hij al de woorden der wet voor, de zegen en de vloek, naar alles wat in het boek der wet geschreven stond. Er was geen woord van al hetgeen Mozes geboden had, dat Jozua niet voorlas aan de gehele gemeente van Israël, en de vrouwen, de kinderen en de vreemdelingen die met hem meegegaan waren. Tot zover Jozua hoofdstuk 8. Ja, bij Jozua hoofdstuk 8 komen wij eigenlijk op een heel belangrijk punt aan in het boek Jozua. Als je naar de structuur kijkt van heel het boek Jozua, dan is het wel in het oog springend dat het boek begint in vers 1 van Jozua 1, vers 1, met de dood van Mozes. En als de laatste vers van het boek Jozua zich bezighouden met de dood van Jozua. Aan het begin de dood van Mozes, aan het eind de dood van Jozua. Daarna, als je gaat lezen in Jozua 1, krijg je in vers 2, en dat strekt zich helemaal uit tot en met hoofdstuk 7, wat we tot dusver hebben bestudeerd. Daar zie je de entree van het volk Israël in het land. En eigenlijk is dat entree in het land, die binnenkomst in het land, de periode waarin Israël krijgservaring opdoet. Ter strijde trekt en meemaakt wat er voor nodig is. En wat is er voor nodig? Nou, als je gaat kijken welke gebeurtenissen in die hoofdstukken beschreven staan, Jozua 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, dan lees je er uitgebreid dat er eigenlijk drie monumenten zijn opgericht voor Israël. Waarvan ook weer steeds staat dat die steenhopen er zijn tot op de huidige dag. De eerste steenhoop, die vinden we in Gilgal. Gal, het Hebreeuwse woord gal, betekent ook hoop. En Gilgal betekent ook afwenteling. Er werd wat afgewenteld. Wat werd afgewenteld? Het oude leven werd afgewenteld. En dat zag je ook, want er was daar ook een hoop van voorhuiden te vinden, want met stenen messen moesten alle Israëlieten worden besneden. Dat geeft ook weer dat als wij de hemelse gewesten willen binnentrekken en de hemelse zegeningen in de hemelse gewesten tot ons willen nemen, ons eigendom willen maken, dat het alleen kan als we dat oude leven definitief achter ons laten. En dat we in het nieuwe leven gaan staan. Dat we niet meer leven naar de oude mens, maar echt naar de nieuwe mens. Want alleen de nieuwe mens kan die geestelijke zegeningen als het ware bezien, zich toe-eigenen en later ook beërven. De oude mens kan dat niet. Het vlees kan dat niet. Alleen als we geestelijk zijn kan dat. Niet als we vleeselijk zijn. En daar is Gilgal een monument voor. Voor heel Israël. Want het waren 12 stenen, dat monument, hè, wat de Gilgal werd opgericht. 12 stenen die uit de Jordaan moesten worden gehaald. En die 12 stenen vertegenwoordigden ook de 12 stammen van Israël. En daar kon je ook zien van dat Israël door de Jordaan getrokken was. Dat het oude leven, het oude christenleven, wat gebukt ging eigenlijk onder de zonde. Wat een kenmerk is ook van woestijnleven, niet van overwinningsleven. Wat een kenmerk is van het kindschap, niet van het zoonschap. Ja, dat ligt op een gegeven ogenblik, als het goed is, in ons leven achter ons. Wij laten ons ware door het woord van God leren. En wij ontdekken dat wij met Christus gekruisigd zijn. Dat wij met hem gestorven zijn, met hem begraven zijn. Met hem zijn opgewekt. En dat we nu wandelen in nieuwigheid des levens. En de nieuwigheid des levens mag zo doorwerken in ons leven. Dat we vernieuwd raken in ons denken. Dat we heel anders gaan denken. Heel nieuw gaan denken. En dat nieuwe denken heb je nodig. Want ja, dan pas ga je de hemelse gewesten binnen, zoals Israël hier Kanaan. En dan pas ontstaat er ook die strijd in de hemelse gewesten, omdat je die gewesten en alles wat erin te vinden is in Christus in bezit gaat nemen. Je legt je hand erop en in het geloof eigen je stuk voor stuk toe. En dat moest Israël ook doen. In het geloof gaan staan en zo stad na stad in bezit nemen. Land na land, als ware de voet erop zetten, de voetzool, en het zo geestelijk in bezit nemen. En wij zijn in dezelfde omstandigheid. Gilgal is daarom een geweldig monument voor ons, ter herinnering dat wij alleen in die houding het hemels Kanaan kunnen binnentrekken. Ja, de tweede steenhoop die er eigenlijk is Jericho. Jericho waar God liet zien hoe de strijd is te voeren in de geestelijke, in de hemelse gewesten. Die geestelijke strijd is er, maar het is een strijd des Heren. Hij zal strijden. En je moet eigenlijk daarom steeds doen wat hij zegt. Niet het eigen initiatief nemen, niet denken dat wij het zelf wel goed weten en dat we de Heren er helemaal niet bij nodig hebben. Nee, je moet precies doen wat hij zegt. En dat is ook wat Paulus ons laat zien in Efeze 6. Precies wat wij moeten doen in de geestelijke strijd willen wij overwinnen. En die overwinning is steeds te behalen in die geestelijke zaken door te bazuinen. Door steeds maar het evangelie te blijven verkondigen. Wat de mensen er ook van vinden. Of je nou uitgelacht wordt door heel Jericho. Of dat je nou met stenen bekogeld wordt. Of dat je nagewezen wordt. Het maakt niet uit. We hebben maar één opdracht. En dat is samen met de priesters, samen met de verkondigers van het evangelie, als het ware in deze wereld steeds in de ronde te trekken. Dag in, dag uit. Wetende, ja, dat wij gelijk hebben. Waarom? Omdat de Heer gelijk heeft. Omdat wij een goede boodschap hebben, een evangelie hebben, die wel niet is naar de mens, wat de mens niet wil horen, maar wel een heerlijk evangelie is het evangelie van de verlossing, van het kruis, de opstanding en ook ja, het verheerlijkt worden hè, door de hemelvaart hè, van de Heer Jezus Christus die daar zit aan Gods rechterhand. En daar zit een geweldige boodschap aan vast, die drie fasen dat je hier kan leren kennen als Jezus, de gekruisigde, maar ook als Christus, de opgestane en ook kent als de Heere, de verheerlijkte. Dat is een heel geestelijke weg die we mogen gaan, maar dat zijn geweldige dingen als je dat mag toe-eigenen en daaruit mag gaan leven. Jericho, dat was het tweede grote monument wat er steeds voor de Israëlieten stond. Jericho veranderd in een grote puinhoop. Er was nog een steenhoop, nog een monument opgericht. En dat is het monument in dat dal, Achor. Waar het woord ook Achan heel dichtbij hangt. Waar we het afgelopen keer bij gezien hebben. En dat is een steenhoop. Hè, waar natuurlijk Achan met zijn familie onder ligt. Als een teken. Ja, hoe je niet moet strijden. Hoe je niet als ware in deze wereld moet zijn en dan toch ook een beetje van deze wereld wil zijn. Dat je eigenlijk je niet realiseert dat we moeten oppassen dat we niet wereldgelijkvormig worden. Maar dat je geheel vernieuwd moet raken in je denken. Heel anders moet gaan leren denken. Geestelijk moet gaan leren denken. Niet met aardse dingen moet bezig zijn, maar met hemelse dingen moet bezig zijn. En dat je niet een aardse gezindheid naar voren moet brengen, maar een hemelse gezindheid. 24 uur per dag. En dat je zo met de Heere mag bezig zijn en dat je in hem moet verlustigen. En Achan, hebben we de laatste keer ontdekt, ja, dat deed hij niet. En door Achan werd uiteindelijk, werd Ai, de nederlaag van Israël. Werd een debakel. Daar ging de strijd verkeerd. In plaats van net als van Jericho het een overwinning werd, werd het een nederlaag. En daar is Israël enorm van ondersteboven. En zo vinden we ook Israël hier in Jozua 8 vers 1, want ze zijn bevreesd, ze zijn verschrikt, ze durven gewoon niet meer. Ze zijn zo geschrokken van wat ze in Ai hebben meegemaakt. Maar wat gaat de Heere nou hier leren? De Heere zegt van, nu heb je geleerd wat er voor nodig is, Gilgal. Je hebt geleerd dat je in feite veranderd moet zijn in je denken. Dat je een nieuw mens geworden bent, alleen in die houding, dat het oude voorbij is en dat het nieuw is gekomen. Hè? Dat je een nieuwe schepping in Christus bent, alleen in die houding kan je overwinnen en dan krijg je Jericho. Maar zodra je wereldgelijkvormig wil gaan leven, zoals de mens in de wereld, en je dat boven de geestelijke dingen stelt, ja, dan wordt het aai. Dan wordt het nederlaag, dan luister je niet naar mij. Dan ga je dingen doen, Jozua, eigenlijk niet in gemeenschap met de Heer. Want Jozua zocht bij Ai helemaal niet het aangezicht des Heren om te vragen hoe die Ai moest aanpakken. En ook de verspieders die teruggekomen waren, hadden hem er helemaal niet op gewezen hoe hij dat moest doen. Daarom liep het in Ai verkeerd af. Maar hier gaat de Heren beginnen in hoofdstuk 8. En dat is dan hoofdstuk 8, 9, 10, 11 en 12. Dat is eigenlijk het middenstuk van het boek Jozua. Daarin zien wij hoe Israël ervan heeft geleerd van deze drie monumenten. En voortaan precies doet wat de Heere zegt. En ze zo heel het land Kanaan, eigenlijk heel snel, in bezit nemen. Alleen natuurlijk, ja, dat is de rest van het Bijbelboek Jozua. Dan krijg je dat het verdeeld moet worden, dat land. He, dat iedere stam zijn erfdeel krijgt. En ja, dan zijn er nog, zoals de Engelsen zeggen, nog pockets. Hè? Nog van die weerstandsgebieden waar nog weerstand wordt geboden. Want in hoofdlijn heeft wel Israël heel Kanaan ingenomen en is het hun land geworden. En kan het worden verdeeld onder de 12 stammen. Echter, er zijn in elk gebied nogal van die pockets. Nogal van die weerstandsgebieden waar de vijand nog steeds actief is. En iedere stam moet dan eigenlijk in zijn eigen gebied nog wel een overwinning zien te boeken. En ook dat is een waarschuwing voor ons. Want ook al ligt heel Kanaan net zo open voor ons, en kunnen wij in de hemelse gewesten alles innemen voor ons, ook is het gevaar als je één keer door de Heere je eigen erfdeel hebt gekregen, en dat je daarvan geniet, heel persoonlijk, ja, dan vind je daar ook nog wel de vijand. Die vijand is nooit helemaal weg te denken. En Israël faalde uiteindelijk in het Bijbelboek Jozua om ook die laatste weerstandsgroepen ook echt op te ruimen. En dan krijg je de gevaren van die wij ook lopen in de geestelijke strijd. De gevaren van dat de vijand zegt, zullen we vrede sluiten? Zullen we een verbond aangaan? Hè? En dan krijg je dat soort situatie, dat je de dingen maar laat voor de lieve vrede wil. Hè? En dat je eigenlijk met de boze een compromis gaat sluiten. En die compromissen zijn heel gevaarlijk voor je eigen geestelijk leven. Omdat je dan niet ten volle kan genieten van wat de Heer je eigenlijk wil geven. En uiteindelijk weet dan de boze toch een soort overwinning op je te behalen. Nou, daar gaat dan de rest van het Bijbelboek over. Dus we zijn nu gekomen in Jozua 8 bij het gedeelte tot en met hoofdstuk 12. Waarin vrij snel het volk Israël luistert naar de Heere en heel Kanaan in bezit neemt. Vers 1. Hierop sprak de Heer tot Jozua: vrees niet en wees niet verschrikt. Neem al het krijgsvolk met u en maak u gereed, trek op naar Ai. Ja, we moeten dit natuurlijk wel lezen, eigenlijk dit vers, in zijn verband met hoofdstuk 7, vers 5. Want wat gebeurde daar in vers 5? Daar loopt het fout af. Want de mannen van Ai versloegen van hen ongeveer 36 man. Zij vervolgden hen buiten de poorten aan de steengroeven en versloegen hen op de helling. Toen versmolt het hart van het volk en het werd als water. Het hart versmolt. Dus je zit hier wel met een volk, een heel volk. Ja, met een versmold hart. Ze werden bevreesd. Ze werden verschrikt. En ja, ze zagen enorm tegen de opdracht op. En de Heere moet echt heel positief benaderen. Vrees niet en wees niet verschrikt. En wat zegt hij? Neem alle krijgsvolk met u en maak u gereed, trek op naar Ai. Ja, dat is heel wat anders dan als je in hoofdstuk 7 leest, vers 2. Waar je leest over hoe Jozua eerst handelde. Jozua 7 vers 2. Jozua nu zond mannen van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Awen ligt, oostelijk van Bethel. En zeide tot hen, trekt op en verkent het land. Toen trokken die mannen op en verkenden Ai. Daarop kwamen zij tot Jozua terug en zeiden tot hem, het gehele volk behoeft niet op te trekken. Laten ongeveer 2.000 of 3.000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei niet het gehele volk door een tocht daarheen, want ze zijn daar weinig talrijk. Ja. Je ziet uiteindelijk dat Jozua daar ook naar luistert en dat maar een handjevol krijgslieden, uiteindelijk 3.000, optrekken naar Ai en op z'n Hollandse gezegd, ze worden gewoon in de pan gehakt door de burgers, de inwoners, de krijgslieden van Ai. Ze dachten, ach, Ai is zo klein, daar hoef je toch het hele volk niet mee te vermoeien. Om, nu we bij Jericho gekomen zijn, dat verslagen hebben, heb je toch niet iedereen nodig om naar Ai te trekken? Ai is zo klein, dat hoeft niet. Vermoei nou niet dat gehele volk. Maar wat zegt de Heer? Hij zegt, neem al het krijgsvolk met u. Iedereen. En iedereen moet de rijen gesloten houden. Wat is in christendom verkeerd gegaan? De rijen zijn niet gesloten. Absoluut niet. Het is totaal verbrijzeld. In allerlei splintergroeperingen en groepjes en dingetjes. Als je kijkt naar Gods werk in de afgelopen 2000 jaar, dan zou je kunnen zeggen, nou, daar is weinig van over. Staan wij met elkaar als één man voor het evangelie, voor Christus? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. We zijn heel erg verdeeld. En als je dan nog kijkt wat er aan die verdeling valt te doen, ja, dan is daar wel een kentering in gekomen in onze tijd, langzamerhand in de evangelische wereld. Maar ja, dat gaat wel ten koste van het evangelie. Als we een evangelie met elkaar maken, dat ziet er meer en meer naar uit naar de mens, ja, dan weet men elkaar allemaal wel te vinden. En tegenwoordig is een soort evangelie naar de mens ontstaan in de afgelopen 30 jaar, die ja, in elke kerk en kring tegenwoordig beleden wordt. Maar het is eigenlijk een karikatuur van Christus. Het is eigenlijk een evangelie eigenlijk zonder de gekruisigde Christus. Men heeft het wel over Jezus. Jezus hier en in de naam van Jezus dat en zus en zo. En men doet van alles in de naam van Jezus. Maar ze kennen de Heer Jezus maar amper. Ze hebben maar een heel klein begrip van wie Christus in werkelijkheid is. En nou, dat is geen eenheid vormen. Maar Jozua die moest hier wel van leren dat hij heel de krijgsmacht nodig had. En dat Israël als een eenheid moest opereren. En ook al zullen wij in deze tijd niet meemaken dat wij met geloofsgenoten, om zo maar te zeggen, in menige kerk en kring, als een eenheid, als een geestelijke eenheid kunnen opereren, dat is niet zo, dienen wel daarvoor te zorgen dat wij met elkaar een geestelijke eenheid vormen. Omdat wij behoren tot het lichaam van Christus. En dat is een lichaam. Dat is geen organisatie of zo. Dat is niet iets dat je bijvoorbeeld als je werkt bij een bedrijf, ja, dan kan je ontslag nemen. en hetzelfde werk gaan uitoefenen bij een ander bedrijf, dan ga je daar solliciteren toch? Ze werken toch? Of als je in een stad woont, ja, dan kan je daar wel eens weggaan. Dan betaal je geen belasting meer, hè? Gemeentelijke belasting aan die stad. En dan ga je naar een andere stad en dan ga je daar wonen. En dan betaal je daar belasting. Nou, we zijn erg vrij. En tegenwoordig zijn christenen, lijkt het wel heel erg vrij. Dan gaan ze naar de ene groep en dan naar de andere groep en dan naar die groep en dat groep. En die kerk en die kring. Ja, maar zo is het niet. Nee, wij vormen met elkaar ook plaatselijk een eenheid. En we dienen ook wel die eenheid die geestelijk is, de eenheid des geestes, met elkaar te bewaren. We hoeven hem niet te maken, want het is de Heer Jezus Christus zelf die die eenheid gemaakt heeft. We moeten hem alleen maar, hè, volgens Efeze 4, we moeten hem bewaren, die eenheid. Door elkaar te ondersteunen, door echt een eenheid met elkaar te zijn. Echt een lichaam met elkaar te zijn. Er voor elkaar te zijn. Dat leerde hij hiervan. Neem alle krijgsvolk met u en maak u gereed en trek op naar Ai. En dan krijg je dat woord zie. Hoofdstuk 2, de rest van vers 1. Zie, ik geef de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in uw macht. Zie ik. Ja, dat is geestelijk zien. Als je het niet meer als ware ziet zitten, dat je bevreesd bent, verschrikt bent, want de boze kent ons en de boze weet ons op een gemene manier soms te raken, heel hardhandig te raken. Hij kan ons vloeren, gewoon door menselijke dingen, maar als die bij ons weggeslagen worden, slaat dat diepe wonden. En maakt ons heel onzeker, dat maakt ons vreesachtig en verschrikt. En we hebben dan echt nodig dat we elkaar nodig hebben, die geestelijke eenheid nodig hebben. Want laten we wel wezen, alles zal vergaan hoor. Al het aardse wat we hier zien, ook alles wat de aardse mens bouwt, ja, daar blijft niks van over. Maar we weten één ding blijft, die geestelijke eenheid blijft. Het lichaam van Christus, de gemeente die we met elkaar vormen, ja, die blijft. Christus blijft. En wij blijven. Ook in de relatie waar we in gekomen zijn. Dat gaat niet teloor. Dat kan de duivel en de hel, als ware, om zomaar te spreken met het Oude Testament. Die kan die gemeente niet overweldigen. Die kan de gelovigen niet overweldigen. Want ze zijn in de hand des Heren. Zo is dat. In eigen kracht gebeurt dat, maar daar zorgt de Heren voor. Zie ik, zegt de Heren. Ik. Hij doet dat. En dat is geestelijk zien. En het is geweldig dat als je midden in de problemen zit, dat je mag gaan zien. Dat je boven de problemen als het ware mag worden uitgeteld, mag worden uitgetild. En dat je over de problemen heen ziet, omdat je op Christus ziet. Ik, zegt de Heer, ik. En hij vestigt de aandacht op hem. En dat geeft altijd rust. Dat geeft altijd vrede. En wat is het geweldig, dat op wat voor wijze je het ook moeilijk in je leven krijgt, dat daar de Heere dan opeens is. Hier midden in die vreesachtigheid. Jozua ligt in hoofdstuk 7 met zijn aangezicht helemaal ter aarde. Ziet het niet meer zitten en jammert. En jammert zo dat het meer ongeloof is dan geloof wat hij daar vertelt. En zegt tegen de Heere. Het is erg veel gemurmureer in Jozua 7. En later maken ze dan nog mee dat als de Heer zegt, joh, staat erop. En de Heer er wijst dat er iemand onder hen is die gestolen heeft, van de geestelijke dingen gestolen heeft, die eigenlijk aan de Heer zijn gewijd. En dan zie je later dat Achan nog wordt gestraft. Ja, dan is er niet misschien alleen maar vreesachtigheid onder het volk voor de mannen van Ai, maar misschien hebben ze ook wel dat ze vreesachtig zijn geworden voor de Heer. Want de Heer straft ook. En de Heer treedt hier ook oordelend op hier in Jozua hoofdstuk 7. Maar de Heere zegt, zie ik geef de koning van Ai, zijn volk, zijn stad, zijn land in uw macht. En dat zegt de Heer eigenlijk ook in de heel de Bijbel, door over die geestelijke strijd die er wel in ons leven is. En die zich op talloze fronten openbaart, vooral op het gebied van het geloof. Maar we mogen weten dat de koning daarvan, waartegen wie wij te strijden hebben, en dat is Satan zelf, met zijn volk, met zijn stad, met zijn land, hij gaat te gronden. Het zal straks een overwonnen vijand zijn. En daar mogen we van uitgaan. En hoe ook dit hoofdstuk eindigt, dat die koning van Ai eindigt op een paal, gespiesd op een paal. Nou, niet leuk om dat te zien, maar zo eindigt eigenlijk Satan ook. Aan het eind van de Bijbel wordt hij verbrand als stof. En blijft er niets van deze Satan over. Gelukkig maar. Het tegenstander is er dan niet meer. De dooreenwerper is er niet meer. Degene waar eigenlijk zoveel onrust in de schepping door is. Zie ik. Ik geef de koning van Ai zijn volk, zijn stad, zijn land in uw macht. En gij zult met Ai en zijn koning handelen. Zoals gij met Jericho en zijn koning gehandeld hebt. Op dezelfde wijze. Precies hetzelfde. Alleen moogt gij u meester maken van zijn buit en zijn vee. Nou, dat is wel mooi. Je ziet dat de Heere hier toch ook misschien een beetje rekening houdt met dat we maar zwakke mensen zijn. En hij staat toe nu, dat was bij Jericho niet, maar hier wel. Hij staat toe dat het volk en de krijgslieden mogen nemen van de buit en van het vee van Ai. Dat was bij Jericho niet het geval. Maar hier bij Ai wel. De Heere versoepelt als het ware, zou je kunnen zeggen, de regels. Weet je wel, de eerstelingen, zo ga ik het over uitleggen, de eerstelingen zijn altijd voor de Heere. En het eerste wat ten buit viel in Kanaan, ja, dat was Jericho en dat was geheel voor de Heere. Eerstelingen zijn voor de Heere en de rest is voor ons. Het eerste in ons leven wat we ontvangen is voor de Heere. Dan staat er toen, vers 3, toen maakte Jozua zich gereed met alle krijgsvolk om op te trekken naar Ai. Ja, je kan het ook eigenlijk vertalen, toen ging Jozua staan. Hij rees op met alle krijgsvolk om op te trekken naar Ai. Ja, vermoedelijk is het ook zo dat Jozua bad en dat de Heere hem antwoordde. Hij rees op. De Heere zegt, vrees niet, wees niet verschrikt. Neem al het krijgsvolk met u en maak u gereed. En daarop ging hij dus staan. Hij rees op en maakte zich gereed om het krijgsvolk op te trekken naar Ai. Dan krijg je een probleemvers in vers 3. Want er staat er 30.000 man dappere helden koos Jozua uit, die hij desnachts uitstond met de opdracht ziet, gij zult u tegen de stad in hinderlaag leggen, aan de achterzijde der stad, en ga niet te ver van de stad af en houd u allen gereed. 30.000 man koos Jozua uit. Waarom is dat een beetje een probleemvers? Omdat later in vers 12 staat, wordt niet gesproken over 30.000 man, maar over 5.000 man. Lees maar mee, vers 12. Hij, dat is dan Jozua, nu had ongeveer 5.000 man genomen en hen in hinderlaag gelegd tussen Bethel en Ai, ten westen van de stad. 5.000 man. En er zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, in hoofdstuk 3, daar staat 30.000 man. En in vers 12 staat 5.000 man. En er zijn er ook van die mensen die de Bijbel aanvallen en die zeggen, ja, maar dat klopt niet. In het ene vers wordt 30.000 genoemd en in het andere vers 5.000 genoemd. Nou, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Nou, de oplossing is niet zo moeilijk, want denk eens in. Als jij 30.000 man wil verbergen tussen Bethel en Ai in een dal, denk je dat je dat voor elkaar krijgt? Als je op de kaart gaat kijken hoe dicht Bethel en Ai bij elkaar lagen, ja, die lagen vrij dicht bij elkaar met dat dal ertussen. En als je dan daar 30.000 man in een hinderlaag wil leggen, nou, dat krijg je niet makkelijk voor elkaar. Bij 5.000 is wel genoeg. Wat we moeten opmerken is dat de Heere niet heeft gezegd tegen Jozua, kies 30.000 man. Nee, dat zegt de Heere niet. De Heere heeft het helemaal niet over 30.000 man. Nee, er staat in vers 3 dat Jozua 30.000 man, dappere helden, koos hij uit die hij desnachts uitzond met de opdracht. Hij koos 30.000 uit. En ik denk dat hij meer dacht van, ik zal er maar veel nemen. Hij had er eerst, waar had hij er 3.000 gekozen? En nu koos hij er 10 keer zoveel. 30.000. En hij denkt, nou, ik kan beter maar te veel dan te weinig van die dappere helden sturen. Want we willen toch die overwinning behalen. Dus hij gaf het tienvoudige. Alleen het was zijn keus, 30.000 man. Het waren misschien ook wel allemaal, omdat er zo bij staat dappere helden, dat het duidelijk was dat dit wel echte dappere helden waren, hoor, die daarheen werden gestuurd. Alleen, toen die hinderlaag moest worden gelegd, en dat is het logische erin, bleek uiteindelijk dat aan 5.000, dat het wel genoeg was. En dat is vers 12, dat uiteindelijk in hinderlaag maar 5.000 man kon worden genomen en hen in hinderlaag te leggen tussen Bethel en Ai. En heel stiekem is Jozua ook even, dat lezen we in dat hoofdstuk, desnachts even heen en weer geweest. Want hij wilde wel bij het volk blijven. Hè? Dan staat er in vers 9 aan het eind. Vers 9 lezen we helemaal maar. Daarna zond Jozua hen uit en zij trokken naar de hinderlaag en bleven tussen Bethel en Ai, ten westen van Ai. Maar Jozua bracht die nacht door onder het volk. Ja, om het volk vertrouwen te geven. En moeten geven dat Jozua niet weg was. Dat Jozua bij hen bleef. Net zoals de Heer Jezus ons ook moed kan geven. Door eigenlijk bij ons te blijven. En ons te verzekeren dat hij bij ons blijft. Dat hij ons niet verlaat. Ondanks dat er een geestelijke strijd is. Hij bleef daar. Maar wat deed hij wel? Hij ging in de nacht, in vers 13 staat dat. Vers 13. Aldus had men het volk opgesteld, het gele leger dat ten noorden van de stad was. En ze achterhoede ten westen van de stad. Maar Jozua was die nacht midden door het dal gegaan. Hij was polshoogte even gaan nemen, midden in de nacht. Hoe dat zat met die hinderlaag. Nou, 30.000 man in hinderlaag leggen, dat komt uit. Dat is veel te veel. Dus 5.000 was genoeg. Dat is wel bijzonder, want er werden er 5.000. En eigenlijk 5, dat is het getal van de genade. En dat is ook wel genoeg. Hè? Mijn genade is u genoeg. Het is ook genoeg, 5.000. En 30.000, dat weten we wel, dat is 5 maal 6. Is 30 maal 1.000. Ja. Er zit ook getal 6 in het getal 30, want het is 5 maal 6. Is het echt de gedachte van de mens. We zullen maar 30.000 man sturen, terwijl 5 is genoeg. Nou, dat zit er ook wel een beetje achter verscholen, naar de getalsymboliek. Maar 5.000 uiteindelijk lagen daar in hinderlaag en die werden geïnstrueerd wat zij moesten doen. Ze moesten dus, vers 4, ziet, gij zult u tegen de stad in, tegen de stad in hinderlaag leggen, als eerste, aan de achterzijde der stad, als tweede, en ten derde, gaat niet te ver van de stad af, en ten vierde, houdt u allen gereed. Ze moesten dus precies doen wat Jozua geboden had. Hij legde precies uit waar en hoe ze precies zich moesten ophouden om zeker te zijn, ja, dat als de strijd kwam, dat ze zouden overwinnen. Ja, dat is voor ons ook belangrijk, dat we precies doen wat de Heere in de geestelijke strijd ons zegt te doen. Als je gaat naar Efeze hoofdstuk 6, waarover onze geestelijke strijd in de hemelse gewesten gesproken wordt, Efeze 6, vers 10, maar voor het verband. Efeze 6, vers 10. Voorst, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Dus niet in eigen kracht, moet krachtig zijn in de Heere en in zijn sterkte. Vers 11, doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Je krijgt dus in je leven te maken met verleidingen. Geestelijke verleidingen. Evangeliën die niet uit boodschappen, die wel evangelie worden genoemd, maar die niet uit de koker van de Heere komen, maar uit de koker van de duivel komen. Leringen van boze geesten. Dat zijn die verleidingen. Zoals Eva werd verleid door de slang. Dat zijn die verleidingen. En daar moet de wapenrusting Gods aan doen om te kunnen standhouden. En dan staat er in vers 13. We slaan het ene vers maar even over. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. Je krijgt te maken met die verleiding des duivels. En er komt een boze dag in je leven. Denk niet dat er geen boze dag in je leven komt. Er komt een boze dag in je leven. Net als de Heer Jezus tegen Petrus zei. En eigenlijk hem voorzei dat de duivel van plan was Petrus te ziften als de tarwe. En Christus zegt dan, maar houd goede moed, ik heb voor u gebeden. Omdat je niet zal bezwijken. En dat je geloof zal stand houden. Zoals met ons ook die boze dag komt. En ieder kent wel die boze dag, dat het er opeens op aankomt. Als alles voor de wind in je leven gaat, en alles schijnt en de zon schijnt steeds maar in je leven, ja, dan zijn er geen problemen. Niet van lichamelijke aard, niet van financiële aard, niet ook niet van geestelijke aard. Het gaat allemaal gladjes, het gaat allemaal van de wind. Maar er komt een dag, een boze dag, en dan word je verleid. Misschien geen eens dat je het zelf doorhebt. En dan moet je attent zijn. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebben, stand te houden. We moeten stand houden. En wat zegt Efeze 6 hier eenmaal? We moeten de gehele wapenrusting Gods aandoen. We moeten alle onderdelen van die wapenrusting Gods aandoen. Elke dag moet je als ware daar staan. Als een heilssoldaat. In volle bepakking. En je moet alle onderdelen kennen. Want het is hier, als je dat gaat verder lezen, hè, laat een klein stukje ervan lezen, vers 14. Stel u dan op, u lenen om God met de waarheid. Ja, die waarheid moet je wel kennen. Anders kan je nooit de leugen ontmaskeren. Bekleed met het spans der gerechtigheid. En er moet geen ongerechtigheid in ons leven kunnen gevonden worden. Want dan word je geraakt op een gegeven ogenblik. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Je moet een dienende taak hebben. Je moet ook daar daadwerkelijk het evangelie bereid zijn om dat te verkondigen. Om dat rond te brengen met je voeten. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand. Je moet als ware staan in het geloof. En als je staat in het geloof, kan je met het schild van het geloof die vurige pijlen die afgestoten worden. Die brandende pijlen van de doven, die kan je afweren. Staat erachter, hè? Vers 17. En neem de helm des heils aan. Dat heil moet je kennen. Je toekomst moet je weten. Je moet als het ware met je hoofd. Moet je bezig zijn met het heil Gods. En je op de toekomst richten. En het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Dat moet je in je hand hebben, de zwaard des geestes. Niet dat je denkt, ach, ik lees de Bijbel alleen maar op zondag. Dan moet die toch open. Nee, die moet tussen de week ook open gaan. En je moet als het ware bedreven worden met Gods woord. Zodat je als er redeneringen naar je toe komen, zoals we vanmorgen nog eens overdachten, en er allerlei bedenkselen zijn die tegen je in worden gebracht, dat je die bolwerken, die schansen, dat je die kan neerhalen, dat je dat kan slechten. En dat je dat soort redeneringen kan brengen als krijgsgevangenen onder de gehoorzaamheid van Christus. Dat is de geestelijke strijd. En dat kan je alleen maar voeren met het zwaard des geestes. Als we teruggaan naar Jozua 8, dan zie je dus dat die dappere helden zo in volle bepakking zich gereed moesten houden. En wij moeten ook gereed staan. Want die boze dag, ook in ons leven, komt er soms op aan. En je moet er met elkaar staan, als een geestelijke eenheid. Ook deze groep. Ook al is het later geen 30.000, maar 5.000 man. Dan staat er in vers 5, ikzelf en al het volk dat bij me is, wij zullen de stad naderen. Wanneer zij dan uittrekken ons tegemoet, zoals de eerste maal, zullen wij voor hen vluchten, dan zullen zij ons achterna trekken, zodat wij van hen van de stad weglokken, maar zullen denken, ze vluchten voor ons zoals de eerste maal. Als wij dan voor hen vluchten, zult gij uit de nederlaag opstaan en u van de stad meester maken. En de Heere uw God zal haar in uw macht geven. Zodra gij de stad hebt bezet, zult gij haar in brand steken. Naar het woord des Heeren zult gij het doen. Ziet, ik heb het u geboden. En je ziet dat hier wat in kort hier Jozua als ware als plan, aanvalsplan, neerlegt, dat voeren ze ook zo precies uit. En slaagt dat? Ja, dat slaagt precies. De hele het verdere hoofdstuk gaat eigenlijk over hoe het in de praktijk dan tot uitvoer wordt gebracht. En het werd een geweldige overwinning. Heel Ai werd in de pan gehakt. En ja, deze stad werd door vuur inderdaad verwoest. In dat plan zit iets wat heel erg mij doet herinneren aan aan wat je steeds in de schrift vindt, namelijk in de geestelijke strijd. In vers 6 staat, dan zullen zij ons achterna trekken, zodat wij hen van de stad weglokken, want zij zullen denken. Zij zullen denken. Zij zullen denken. Ja, de geestelijke machten die denken. Wat hebben ze gedacht toen de Heer Jezus Christus werd gekruisigd op Golgotha? Wat zullen ze hebben gedacht? Oh, ze hebben gedacht dat dat de geweldigste overwinning was, aller tijden, om de Zoon van God te kruisigen. Maar het werd hun grootste valkuil, want het was juist niet de grootste nederlaag van de Zoon van God, het was de grootste overwinning van de Zoon van God. Ze dachten, maar ze keken niet verder geestelijk. Ze zagen niet wie hij was, zij kenden ook eigenlijk niet wie hij was. En misschien wisten ze wel deels wie hij was, maar ze dachten dat ze op deze wijze Christus volledig konden uitschakelen. Er staat ook zo in 1 Korinthe hoofdstuk 2. 1 Korinthe hoofdstuk 2. In vers 8. 1 Korinthe 2 vers 8. En er wordt gesproken over dat geheimenis. Vers 7, maar wat wij spreken in geheimenis, verborgen spreken, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid, en geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Nee, als de boosheden, de geestelijke boosheden, de hemelse gewesten, geweten hadden tot Satan naartoe, wat dit voor hun betekende, dan hadden ze de Heer Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, nimmer gekruisigd. Maar ze zagen het niet. Ze dachten dat ze het wisten. Maar ze wisten het niet. Ook als je naar het lichaam van Christus kijkt. In deze tijd. Waar we over dachten hoe het is versplinterd, hoe het is... eigenlijk een aanfluiting is voor de wereld. Een aanfluiting gewoon is. Hoe je ziet hoe huisgezinnen vaak door het evangelie en door het christendom verruineerd raken op de een of andere manier. Waar de Bijbel ook over spreekt, waar Paulus het ook over heeft. Dat de duivel er een behagen in heeft om christelijke gezinnen omver te halen. Om ondersteboven te keren. Tot een ruïne te maken. Hoe hij heeft getracht op alle mogelijke manieren christenen het moeilijk te maken. De ene keer door vervolging, de andere keer door rijkdom. Dan weer door armoede, dan weer door dit, dan weer door dat, dan weer door ziekte. Net als Job, het lijden van Job. Op alle mogelijke manieren proberen ons onderuit te halen. En als je naar de mens gaat kijken, lukt het ook nog. Met gevolg, ja, we zijn ook op tv. Worden allemaal over één kam gescheerd hoor. En de laatste periode, als we zien wat in de Rooms-Katholieke Kerk dan helaas is voorgekomen, ja, dat straalt uit op heel het christendom. Op elke christen. En dan zegt iedereen, ja, daar moet je toch niks van hebben. En de moderne mens moet daarom ook niets van ons hebben. En denkt, en lacht ook om ons, lacht ons ook uit. Wie wij zijn en waar wij in geloven. Dat wij geloven dat wij gezet zijn met Christus in de hemelse gewesten. Dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegening. Ze schieten in een lach. Jullie geestelijke rijk? Ze verstaan het niet, maar ze begrijpen het niet. Maar ze vinden het ook lachwekkend ook. Ze vinden het eigenlijk dwaas. Hè? Zo staat ook in Korinthe. Dwaas om daarin te geloven. In een man, een Joodse man, die beweerde hij de Zoon van God was en die werd gekruisigd. En dan te geloven dat zijn bloed je kan redden van zonde. En toch, ja, ze denken dat wel, maar ze misrekenen zich deerlijk. Als ze, ja, dat doorstoken lam, hè, staande als geslacht, als ze die zullen zien. Maar daar hebben we wel mee te maken. Zij zullen denken. Datzelfde denken zie je ook terug bij de farao. Als je gaat naar Exodus hoofdstuk 14. Exodus 14. En als dan als Israël uit Egypte trekt, dan staat er in Exodus 14 vers 2, of vers 3 eigenlijk, Exodus 14 vers 3, dan zal farao van de Israëlieten denken, zij zijn in het land verdwaald, de woestijn heeft hun de weg versperd. Er staat er nog meer bij. En ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik mij aan farao en zijn gehele legermacht verheerlijken. En de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En ze deden al zo. Ook met, eigenlijk, farao dacht, ja, ze zijn de weg kwijt daar, ze zijn verdwaald. En ze zijn een hele makkelijke prooi voor mijn legermacht. Dat dacht hij. Ja. Maar de Heere opende hen een weg door de Schelfzee. En het eind van het liedje is, vers 27. Mozes strekte zijn hand uit over de zee. En tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug in haar bedding, terwijl de Egyptenaren haar tegemoet vluchtten. Zo dreef de Heere de Egyptenaren midden in de zee. De wateren vloeiden terug en bedekten de wagens en de ruiters van de hele legermacht van farao, die hen in de zee achterna getrokken waren. En er bleef van hen niet één over. Vers 30, zo verloste de Heer op die dag de Israëlieten uit de macht der Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood op de oever der zee liggen. Dan zie je zoveel duizend man aanspoelen aan de oever. Dan denk je, hoe is het mogelijk? Dat farao dacht, hij hield geen rekening met God. De moderne mens denkt ook. En de boosheden, de hemelse gewesten, de geweldhebbers deze wereld denken dat ook. Maar het is een geweldige misrekening. Zij zullen denken. En wij moeten daarom niet meegaan in dat denken van de wereld. Nee, wij geheel anders. Wij moeten denken door de vernieuwing van ons denken. We moeten al hemels denken. En de zaken in ons leven hemels benaderen. Ja, dan is nodig, omdat die geestelijke strijd waar Israël zich hier bevindt, daar bevinden wij ons nog steeds in. Hè? Daar bevinden wij ons nog steeds in, want die hinderlaag, waar bevond hij zich? Vers 9. Ja, die bevindt zich tussen Bethel en Ai. Daarna zond Jozua hen uit. En ze trokken naar de hinderlaag. En bleven tussen Bethel en Ai. Ten westen van Ai. Ja, die hinderlaag was opgesteld tussen Bethel en Ai. Aan de ene kant Ai. En aan de andere kant Bethel. Wat zo bijzonder is, dat als Abraham ooit uit Ur der Chaldeeën vertrekt en via de Eufraat helemaal naar Haran gaat, daar de Eufraat overtrekt, dan komt uiteindelijk, hè, vele jaren duurt dat, vanwege de familie die hij meeneemt en die overlijdt enzovoort, voordat hij pas in Kanaan komt. Maar komt hij in Kanaan, waar slaat hij zijn tenten op? Tussen Bethel en Ai. Lees het maar in Genesis 12. En dat is eigenlijk onze positie. Heel vaak. Genesis 12. Onze positie tussen Bethel en Ai. Genesis 12. Er staat in vers 6. En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem. Tot de Terebint Morre. En de Kanieten waren toen in het land. De reuzen waren toen in het land. Toen verscheen de Heer aan Abram en zeide, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Toen brak hij van daar op naar het gebergte ten oosten van Bethel. En hij spande zijn tent met Bethel tegen het westen. En Ai tegen het oosten, en hij bouwde daar een altaar voor de Heere en riep de naam des Heeren aan. Tussen Bethel en Ai. Bethel, het huis Gods, en Ai, wat betekent, hebben we afgelopen keer al onderzocht, Ai betekent puinhoop. Een hoop. Een massa. Dus je zit eigenlijk tussen Bethel en Ai. Tussen dat je in je leven er, misschien in geestelijke dingen, er een puinhoop van maakt. En dat je de nederlaag leidt van ai. En aan de andere kant, dat je in je leven ook als het ware kan leven vanuit het huis Gods, Bethel. En in dat dal zitten wij. En in dat dal zitten wij in de problemen. Want de Kanieten waren bij Abraham toen in dat land. De reuzen waren toen in dat land. Precies in dat dal. En het is bijzonder dat die 5000 dappere helden in die hinderlaag, in de nacht, daar zitten tussen Ai en Bethel in. En ze krijgen daar te maken met de mannen van Ai. En die je in de nederlaag willen brengen. Die al een nederlaag op je hebben behaald. En hun kans gewoon schoon zien aan de situatie. En ze denken, nou dat gaat ons voor de tweede keer ook wel lukken. Nou, dat lukte dus niet. En daar moet je precies je altaar bouwen. En bijzonder is, daar kom ik niet aan toe vanavond. Maar precies dat daar ook later in dat hoofdstuk dat altaar wordt opgericht. En hier ook Abraham, die richt daar een altaar op voor de Heere en riep de naam des Heeren aan. En dat is vaak de strijd die wij in ons leven hebben. Gaan wij, net als in Jozua 7, gaan wij leven eigenlijk niet alleen in deze wereld, maar ook of wij van deze wereld zijn, worden wij wereldgelijkvormig? Of is het zo dat wij ons blijven overgeven aan de Heer Jezus Christus, dat wij steeds het huis Gods Bethel betreden, dat we de gemeenschap van de Heer zoeken, dat we een altaar in ons leven hebben opgericht, want een altaar is altijd in de Bijbel de ontmoetingsplaats van de mens die God nadert. De ontmoetingsplaats dat God met ons in gemeenschap raakt. En voor een altaar kniel je. En dat deed ook Abraham hier. Hij bouwde een altaar. Tussen Bethel en Ai. En zo staat in ons leven ook, zijn wij eigenlijk geklemd, zou je kunnen zeggen, tussen Bethel en Ai. We zijn geklemd tussen de overwinning aan de ene kant, het overwinningsleven aan de ene kant, de nieuwe mens aan de ene kant, maar de nederlaag aan de andere kant, de oude mens aan de andere kant, dat je wereldgelijkvormig wordt aan de andere kant. En wij hebben steeds maar die keus. Zijn we vleeselijk, Ai, of zijn we geestelijk, Bethel? Waar gaan we naar binnen? Waar bewegen we ons naar? En je blijft gevangen in je heel je leven. Tussen Bethel en Ai. Abraham ook. En dit is bijzonder, want hij trekt, dus je zal zeggen, ja, maar hij trekt verder hierin. In vers 9 van Genesis 12, daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland. Ja, maar dat kan wel wezen. Uiteindelijk komt hij zelfs in Egypte aan. Hè? Maar uiteindelijk, als hij dan weer daar uitgeworpen wordt, dan komt hij weer terug. Dan komt hij uiteindelijk weer terug tussen Bethel en Ai. En slaat hij precies weer zijn tent op waar hij hier was. Ja, hij heeft de fout gemaakt. Hij is zeg maar op Ai gaan vertrouwen. En daarom krijg je dat hoofdstuk hier erachter, of Genesis 12 erachter, Abraham in Egypte. Dat hij zijn vertrouwen, als hij het moeilijk krijgt, er komt hongersnood. En hij krijgt honger en wat doet hij? Hij trekt naar Egypte in plaats van aan de Heere. Om voedsel te vragen, trekt hij naar Egypte, naar de farao. Gaat hij daarop vertrouwen? Gaat hij op de wereld vertrouwen? Gaat hij op het beeld van farao is? Gaat hij op de duivel eigenlijk vertrouwen? De God van deze wereld vertrouwen? En dan komt hij helemaal verkeerd uit. Kijk, dat is niet wat de Heer wil. En uiteindelijk komt hij weer terug. In zijn geloofshouding tussen Bethel en Ai. En de grote vraag in ons leven is, wat doen wij heel persoonlijk? Als wij het moeilijk krijgen. En die dappere helden, die zitten daar in die geestelijke strijd. En het is niet zo makkelijk. Het is niet zo makkelijk. En die strijd, broeders en zusters, ja, in ons leven, zolang we hier zijn, duurt die strijd voort. Duurt die strijd voort. Maar we mogen weten, hoe het hier afloopt, dat het ook in ons leven zo mag aflopen tot glorie voor de Heer Jezus Christus. De volgende keer gaan we met het hoofdstuk verder. Zullen we elkaar danken? Ja, Heer Jezus, als wij in die hemelse gewesten waarin wij door genade zijn geplaatst in U, en we kijken naar die geestelijke boosheden in de lucht, naar die geweldhebbers deze duisternis, En die geestelijke strijd die er woedt, waar we in betrokken zijn. Ja, Jezus, dan kunnen we ook zo verschrikt raken ervan. Dan kunnen we ook zo de moed ontzinken. Maar dan dank weer Jezus, net zoals Jozua bij dat volk was en bleef, zo zijt gij ook bij ons. En gij raadt ons ook aan om de moed niet te verliezen. Ook om bij elkaar te zijn en te blijven, allen. Dan elkaar ook niet uit het oog verliezen, dan we elkaar mogen hebben. En dat we elkaar een band des geestes hebben die de wereld niet kent. Maar dat het een band is die ijzersterk is, omdat gij die band bewaart en ons bewaart. En ook is daar die strijd. Heer, gij wil dat we in die wapenrusting elke dag daar staan en gewoon stand houden. Met het zwaard des geestes in de hand. Met die helm des heils op het hoofd. Bekleed, Heer, met het pans der gerechtigheid. En bekleed ook met, omgord ook met de waarheid, zodat we de leugen kunnen ontmaskeren. Ik wil ook dat we het evangelie willen blijven verkondigen. Die goede boodschap, die blijde boodschap, die we hebben te verkondigen. Met die heerlijke, dat heerlijke uitzicht. En ach je Jezus, als wij ons oog richten op u en we zeggen inderdaad, zie. En we doen als u zegt, zie. En we zien ook geestelijk. Dan vestigt ons geloofsoog ons automatisch op u. En dan wordt al het andere klein, want dan blijkt opeens dat uw kruis een geweldige overwinning was. Een geweldige nederlaag betekende voor die geestelijke boosheden. Voor die overste van de macht der lucht. En hij heeft nog wel tijd, maar het is een verslagen vijand. En mogen ook weten dat we daar niet voor hoeven terug te deinzen. Zelfs niet in de boze dag, als wij het persoonlijk moeilijk krijgen. O Heer Jezus, we weten het, we kennen de verleidingen des duivels. We worden vaak heen en weer getrokken in ons leven. En je ziet er af en toe niet alleen gevaarlijk uit, maar ook verleidelijk uit. En als wij werelds gaan denken, wereldgelijkvormig worden, ageren, dan lopen we de kans dat we daar naartoe getrokken worden. Dat we dan niet meer bezig zijn met u, dat we dan vergeten om het huis Gods binnen te treden elke dag. En gemeenschap te zoeken, uw aangezicht te zoeken. En dan is er geen altaar meer in ons leven. Dan is er geen gemeenschap meer, geen ontmoetingsplaats, geen gebedsleven meer in ons leven. Dan bidden we niet meer. Heer Jezus, maar bedanken u dat ondanks wij daar zijn in dat dal, tussen aan de ene kant Ai en Bethel, dat gij ons rust geeft. Dat gij ons genade geeft. Dat we daar met elkaar staan als 5000 man. Dappere helden. Heilsoldaten. Die mogen overwinnen in uw overwinning. En gelukkig weten we vooraf hoe het afloopt. Dat misschien de eerste maal de tegenstander ons deerlijk heeft geraakt. Maar dat we ook mogen weten, we hebben ervan geleerd. We weten hoe de overwinning is te behalen. Om vanuit een nieuwe mens te blijven leven. En nieuw te blijven denken. Hemelwaarts getrokken te worden door u. Heer Jezus, geef ons daar zo genade in. Geef ons daar ook de zekerheid in. Zodat we met elkaar voorwaarts mogen gaan. Hemelwaarts. Heer Jezus, we danken u dat u ons niet begeeft. En ons niet verlaat. Heer Jezus, geef ons zo uw zegen. Dat vragen wij uit genade. Amen.